Goedenavond, broeders en zusters, jongens en meisjes thuis. Fijn dat we vandaag door middel van beeld en geluid met elkaar verbonden zijn. In deze dienst zal dominee Geerlof uit Ede voorgaan en het tweetal gemeenteleden zingen de liederen. De collecten van vandaag zijn respectievelijk bestemd voor de hulp aan het zwaar getroffen Beirut in Libanon, voor het werk van de kerkrentmeesters en voor de bijstand in het pastoraat. Wij bevelen deze collecten, en in het bijzonder de eerste, van harte bij u aan. Voor de mogelijkheden om uw gaven over te maken verwijzen u naar de kerkbode, de website of de weekbrief. Uw voorbeden en meeleven worden gevraagd voor de volgende zieken. Mevrouw Jansen van Eldik in zorgcentrum Elim en mevrouw Flora van Doorn van Schenkhof uit de Oranjestraat zijn ernstig ziek. De heer Pieter Leroy uit de wethouder van Lavierenstraat is in het ziekenhuis Vierland Tiel opgenomen. De heer Martin van Harselaar uit de Kolommerlandstraat is een traject ingegaan ter voorbereiding op een niertransplantatie in de laatste week van augustus. We bevelen ook hen die thuis ziek of herstellende zijn, of hen die op uitslag wachten of kuren ondergaan, in uw voorbeden en meeleven aan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 440, Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad, lied 440 uit Weerklank. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst.
worden we dan stil voor de Heere, onze God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van geslacht tot geslacht, jaar tot in eeuwigheid. Hij die niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten we dan deze dienst voort met het zingen van Psalm 68, het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. En dan hoop ik en bid ik dat u ook bij dat vrome volk mag horen. Psalm 68, het tweede vers. En wij gaan er hier naar luisteren. Gemeente, zo zongen we het daarnet. Zijn naam is Heer der Heren. En wij hebben er hier naar geluisterd. En hopelijk is uw hart daarin meegekomen. Om de Heer de eer te brengen die hem toekomt. Want dat hebben we ook gezongen. Heft God de blijde psalmen aan. Verhoogd, verhoogd voor hem de baan. Laat al wat leeft hem eren. Dat heeft de kerk ook gedaan. Door de eeuwen heen. De kerk van alle plaatsen en alle eeuwen. En dat willen we vanavond ook doen, door het uitspreken van een belijdenis van het geloof. Het geloof, dat we terug kunnen vinden in Gods woord, wat de kerk heeft opgesteld onder de leiding van de Heilige Geest. Vanavond willen we dat doen met de woorden van Nicea. En daarna willen we zingen, als amen daarop hoop ik, dat u met hart en ziel daarin kunt instemmen, van Psalm 84, de versen 3 en 4... Welzalig hij, welzalig zij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. En ook het vierde vers. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Dat is een waarheid waar we zeker ook achter mogen staan. Die kracht mogen we ontvangen van de Heilige Geest. Dus gaan we zo onze weg. Maar vanavond is ook het thema dat we een pelgrim zijn en dat we op weg zijn naar uiteindelijk Jeruzalem. wat uit de hemel zal neerdalen. Psalm 84, vers 3 en 4 als amen op de geloofsbelijdenis. En ieder spreken in zijn en haar hart aldus. O, ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en mens is geworden, ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van de Vader, waarvan hij van weer zal komen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En wij geloven in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, en die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof in één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonde, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Gemeente, bidden we dan om de opening van Gods woord en om de verlichting met zijn Heilige Geest. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere God in de hemel, u die we daarnet nog hebben beleden als onze Vader, als we geloven in u, Heere Jezus, ingeplant met een waar geloof in u, de ware wijnstok. Vader, zo komen we ook vanavond tot u, Heer, om u wederom dank te zeggen, dat we opnieuw mochten opgaan naar uw huis, hier in deze zaal, maar ook figuurlijk zijn we weer met elkaar verbonden, als gemeente hier in Ochten. Om zo, Heere God, ook weer onder uw woord te mogen komen. Want ook al zijn het bijzondere tijden en hebben we best last van deze coronacrisis en zijn we ook misschien wel slachtoffer. De woordverkondiging, Heere, is doorgegaan. En Heere, daar zijn we u zo dankbaar voor. De gemeente mag nog opgaan, ook al is het figuurlijk nu. Opgang naar uw huis, om te zitten aan uw voeten, Heere Jezus, om van u persoonlijk geleerd te worden. Dat mogen we ook vandaag weer doen, zelfs voor de tweede keer. Heere, kom met uw Heilige Geest in ons midden en wek uw Geest in ons op, Heere, opdat we ons tot u richten, dat we uw paden willen bewandelen, dat we het van u verwachten, voor nu en voor de toekomst, Heere. Heere, wil ons helpen, want de omstandigheden zijn zwaar. Het is warm en de natuur zucht, Heere, onder deze warme deken. Heere, het kan zo makkelijk een excuus zijn, Heere, om niet geconcentreerd te zijn. Maar Heere, wil ons dan tegemoetkomen en helpen. Wil alles wegnemen wat onze concentratie zou kunnen beïnvloeden. Opdat we ons op u mogen richten. Wil onze zonden vergeven. En wil ons zegenen, Heere, met de inwerking van uw Geest. Verlicht ze ons verstand en open onze harten. Opdat we mogen weten, Heere, wie u bent en wat u van ons vraagt, ook vanavond. Zo bidden we u, Heere, en zo mogen we u danken. Ja, niet dat we dat verdienen uit eigen vermogen, Heere. We mogen het u vragen in de naam van de Heere Jezus. En op basis wat hij voor ons gedaan heeft. Heere, we vragen u dat in Jezus' naam. Amen. En dan lees ik met u twee gedeeltes uit het eerste Bijbelboek, Genesis. En daar staan geschiedenissen die nog steeds actueel zijn, waarvan we de lijnen nog steeds aan onze tijd kunnen doortrekken. Het begin van onze menselijke geschiedenis. We lezen hoofdstuk 11, de versen 1 tot en met 9, maar voor het verband lees ik ook enige versen uit hoofdstuk 10. Genesis 10. Dit zijn de afstammelingen van de zonen van Noach. Sem, Gam en Jafet. En bij hen werden na de vloed zonen geboren. En dan lees ik verder bij vers 21. Ook bij Sem zijn zonen geboren. Hij is de voorvader van alle zonen van Heber en zijn broer Jafet de oudere. En vers 25. Bij Heber werden twee zonen geboren. De naam van de ene was Peleg, omdat in zijn dagen de aarde verdeeld is. En de naam van zijn broer was Joktan. En over die verdeelde aarde gaan we lezen in hoofdstuk 11. De torenbouw van Babel. Vanaf vers 1. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. En het gebeurde toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen zij wonen. En ze zeiden allen tegen elkaar, kom, laten wij kleibokken maken en die goed bakken. En de kleibokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En ze zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Toen daalde de Heere neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei, zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat ze zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten wij neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Zo verspreidde de Heere hen vandaar over heel de aarde. En ze hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel, want daar verwarde de Heere de taal van heel de aarde. En vandaar verspreidde de Heere hen over heel de aarde. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Geloofd zij u Christus tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente van onze Heer en Heiland Jezus Christus, en ik hoop dat u daar ook toe mag behoren, ingeplant door een waar geloof. Gemeente des Heren, vanavond gaat het over de torenbouw van Babel. En de vraag daarbij is deze: blijven we in Babel of worden we pelgrim? Want op het einde komen de pelgrims elkaar overigens ook tegen in een stad. Maar dat is dan de stad Jeruzalem. En zo zou je de vraag ook kunnen stellen. Blijven wij in Babel of ontmoeten we elkaar in Jeruzalem? Hier gaan we vanavond terug in de tijd om te leren van Noach en zijn nakomelingen. Maar dit is een moment dat we ons nadenken over het geven van onze gaven. Dat gaan we nu fysiek niet doen, maar u krijgt dan de gelegenheid om dat over te maken naar de bekende en afgekondigde doelen. We doen het misschien nu niet echt, althans fysiek. Maar ik hoop wel dat u in gedachten daar uw gedachten over laat gaan en het niet zal vergeten de komende week. Want de gemeente gaat wel door. Het werk ook in uw gemeente gaat door. Dus vergeet ze niet, de Heere heeft de gullegever lief. Maar voordat we naar de preek gaan luisteren, willen we eerst nog gaan zingen. Misschien dan niet dat we mee kunnen doen, althans hier. Maar laat dan uw hart wel mee resoneren. Met die woorden van Psalm 144 bijvoorbeeld. Het tweede vers. Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen dat gij, o Heer, hem gunsten wil bewijzen? De aanleiding ook van de schriftlezing. En ook het zevende vers. Welzalig is het volk dat dus gezegend dit heugelijk lot door 's Heeren gunst bejegent. Vers 2 en 7 van Psalm 144 als opmaat naar de verkondiging. gemeente des Heren. Babel of Jeruzalem? Zo zou je heel kort het thema van de preek kunnen formuleren. Babel of Jeruzalem? Maar hoe kwam men eigenlijk in Babel terecht? En, misschien nog wel belangrijker, hoe kom je daar nu weer uit om uiteindelijk uit te komen op de weg naar Jeruzalem? Wel nu, vanavond volgen wij daarin Noach en zijn nakomelingen. En dan wil ik met u beginnen bij deze Noach. Want daar is het mee begonnen. Noach. Zijn naam betekent letterlijk rust. Maar als we letten op de medeklinkers, en dat is belangrijk in het Hebreeuws, dan zien we hier een woordspeling met het woord vertroosten. Zijn ouders hadden in elk geval deze verwachting van hem. Zo lezen we in hoofdstuk 5 vers 29. Deze zal ons troosten over ons werk en over het zwoegen van onze handen, vanwege de aardbodem die door de Heere vervloekt is. Als ik dan let op de gemeente die ik voor heb, de gemeente hier in Ochten met al haar ouders, grootouders, dan zullen die dat wel herkennen. Die kunnen dit zich wel voorstellen. Zo vreemd is deze uitspraak van vader Lamech hier niet, want dat is de vader van Noach. Het zou zomaar kunnen dat het bijvoorbeeld niet goed gaat, want het leven is zwaar geworden en moeilijk. En toch, als je dan kijkt naar je kinderen, naar je kleinkinderen, dan hoop je toch dat zij het beter zullen hebben of beter zullen doen. Ja, dat zij een bron van vreugde voor u zullen worden in uw ouderdom. Is dat niet altijd die stille verwachting, de stille wens? En daarvoor zet je je dan ook in. Dat heb je ook beloofd bij de doop. Dat wil je ook laten vormgeven in de opvoeding, in het meeleven. En ik denk dat deze Lamech er ook over nagedacht heeft. Want het was wel zwoegend geworden op het land, vanwege de vervloeking van de aardbodem als gevolg van de zondeval. Daar waar in het Hof van Eden het wel leek of alles vanzelf ging, ja, dat het moeiteloos voorkwam. Maar moet je nu eens kijken. Alles is moeilijk geworden vanwege de distels en de doornen. En wil je toch nog wat opbrengst hebben, dan moet je daar hard voor werken, zodat je toch nog wat kan oogsten. Nee, die ouders van Noach hebben het goed gezien. Deze zoon, deze Noach, ja, die zal ons vertroosten. Dat was hun gebed. Dat was hun gedachte. Dat was hun wens. Ja, hoe dat dan gestalte moest krijgen, ja, dat staat er niet bij. En toch denk ik ook dat het profetische woorden zijn. Want was dan deze Noach zo'n bijzonder mens? Nou, in eerste instantie lijkt dat wel degelijk zo. Want wat lezen we in hoofdstuk 6? Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. En vlak daarna, Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. Rechtvaardig, als je dat werkwoord in het Hebreeuws gaat proeven, dan voldoe je aan de norm van God. En dan die term oprecht, die mag ook vertalen met onberispelijk. Dat zou later gebruikt worden, hetzelfde woord, voor de dieren, voor de offerdienst. Dieren zonder gebrek. Nou, die sfeer. En als die gebruikt wordt voor mensen, dat betekent natuurlijk niet dat ze volmaakt zijn, maar wel dat ze volledig zijn toegewijd. Heeft u een beeld voor u? Zo wordt Noach hier geschetst. Zo komt hij hier naar voren bij ons. Voor zijn tijdgenoten was hij integer en rechtvaardig, en in zijn persoonlijke leven wandelde hij met de Heere. En dan kun je je zomaar afvragen, is dat nou zo'n verdienste van deze Noach? Was hij nou zo bijzonder? dat hij er voor de Heere uitsprong en dat de Heer hem daardoor heeft uitgekozen? Dat hij daardoor met hem verder ging? Ach gemeente, het is een goed Bijbels principe om tekst met tekst te gaan vergelijken. En dan kunnen we ook lezen, naast deze tekst uit Genesis, lezen we bij David in Psalm 14. En dan lezen we wel heel iets anders. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. En later zou Paulus daarop doorgaan in zo'n Romeinenbrief, waarin hij stelt, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Dus ook Noach niet. Nee, het is precies zoals het er staat. Maar Noach vond genade in de ogen van de Heere. Hij vond genade. Hij werd door de Heere begenadigd. En deze rechtvaardigheid kreeg hij daardoor ook geschonken, omwille van de Heere. Denk maar gemeente aan Maria, de moeder van onze heiland. Daar zei de engel tot haar, wees gegroet, begenadigde, de Heere is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. En toen ze zich afvroeg wat de betekenis zou kunnen zijn van deze woorden, gaf de engel haar uitleg. Wees niet bevreesd, Maria, want u heeft genade gevonden bij God. Precies diezelfde woorden. Het is geschonken genade. Geen bekroning van eigen heiligheid. Laten we elkaar goed aankijken. En zo wilde de Heer dat hier, dat ook deze Noach bij hem in zijn ogen genade vond. En dat maakte hem rechtvaardig en integer. En door deze genade en in dit geschonken geloof wandelde hij in volkomen afhankelijkheid met de Heere, ons ten voorbeeld. Maar waarom deed de Heere dat nu? Wat is hij nou met deze man van plan? Daar moet je nou eens goed over nadenken. Daar moet je even stil bij staan. Ik denk dat het een wonder is. Want niemand van al deze mensen had het verdiend. Hier kijken we in het hart van de Heere. En dan bevinden we ons op heilige grond. Ja, de Heere zag de slechtheid van de mensen en het bedroefde hem in zijn hart. Deze mens, de kroon van zijn schepping, zijn opus magnum, totaal verdorven. Je zal het maar mee moeten maken. Wat zal dat de Heere pijn gedaan hebben? Er zijn geen woorden voor. En toch staat er, Noach vond genade in zijn ogen. Maar waarom dan, gemeente? Waarom ging de Heere door? Omdat de Heere dacht aan wat hij aan de mensen beloofd had in de Hof van Eden. Na die verschrikkelijke zondeval had hij deze woorden gesproken. En ik, dat is de Heere, ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u, de duivel en de vrouw, Eva, de moeder van alle mensen, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermozzelen en u zult het de hiel vermozzelen. En haar nageslacht, het nageslacht van Eva, staat in de herziende Statenvertaling met een hoofdletter. En ik denk terecht. Daar zal eens iemand uit geboren worden. En deze belofte, gemeente, deze staat nog uit. Eens zal uit het zaad van deze vrouw iemand naar voren komen die de duivel zal vernietigen. En dat maakt het dat deze woorden van Lamech ook profetische woorden kunnen worden genoemd. Eens zal dit kind geboren worden. Zal Noach dit kind zijn? Nee. Maar hij werd wel een kind van de genade. Een kind waarin de mensheid verder mocht gaan. Hij werd nog gespaard. Hij, Noach met zijn vrouw en zijn zonen met hun vrouwen. Dwars door de zonsvloed heen zal de Heere zijn heilsplan nog doorzetten. Niet uit enig verdienste van de mensen. Nee, omwille van redenen gevonden in hemzelf. Dus Noach was niet de bron van de vertroosting, maar het object van Gods vertroosting. De Heere schakelde hem in. Wat moest hij dan doen? Hij moest een ark bouwen. Een project dat jaren zou duren. Eerst begon hij daar alleen aan. Later ongetwijfeld met zijn zonen. In volkomen afhankelijkheid van de Heere. Hem volkomen toegewijd. Ik zie hem zwoegen. In goede dagen, maar ook in slechte dagen. Hitte, in droge tijden, tijden van moessons. En reken maar dat dit project in het begin de aandacht trok. Maar omdat het bouwen zo lang duurde, zouden we daaruit op mogen maken dat de Heer het nog wilde gebruiken om de mensen op te roepen om zich te bekeren. Zou die daar nog rekening mee gehouden hebben? Dat het daarom zo lang duurde. Het staat er niet. Althans, hier niet. Maar in de brieven van Petrus vinden we wel aanwijzingen. In 2 Petrus 2 vers 5 wordt Noach de prediker van de gerechtigheid genoemd. De prediker. Van de gerechtigheid. En in 1 Petrus 3, vers 20 staat dat God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd. De prediking van Noach. En dan was het dan niet met de mond, dan wel met de hamer en de beitel. Met maar één doel. Met maar één boodschap. Mensen, bekeert u. Het einde is aanstaande. En weet u wat nou zo schrijnend is? Het had totaal geen uitwerking. Slechts Noach en zijn gezin werden gered. De Heere Jezus, het kind van Gods redding, kind van Gods genade bij uitstek, heeft het ons nog eens heel helder beschreven in zijn evangelie. Dan gaat het dan om de wederkomst van de Heere Jezus. En dan gebruikt hij deze woorden. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, ze namen ten huwelijk en ze werden ten huwelijk gegeven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zonvloed kwam en hen allen omdeed komen. Begrijpt u nu wat hier gezegd wordt? Zo ging het dus. En zo zal het eens ook gaan. Het einde was daar en het deed de mensen niets. Misschien zit het vanavond hier in de kerk of met ons verbonden mensen die nog niet bekeerd zijn. Die nog niet de Heere Jezus gevraagd hebben om ook hun leven te vernieuwen. Het is nog niet te laat. Maar vergis u alsjeblieft niet. Op den duur schuwt uw geweten dicht. Dan doet de boodschap u niets meer. Zoals bij de mensen ten tijde van Noach. Ja, die eerste jaren, toen luisterden ze nog wel. Maar daarna gingen ze gewoon verder met hun leven. Maar ze gingen wel hun eeuwige verlorenheid tegemoet. En dat zal u ook overkomen als u u niet bekeert. En daarom mijn dringende boodschap ook vanavond. Laat het niet zo ver komen. Daarom gelijk de Heilige Geest zegt, heden, zo'n prachtige tekst, heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Bid de Heer om vergeving. en bid of zijn Heilige Geest ook uw leven mag opwekken ten leven. De mensen ten tijde van Noach hadden daar geen boodschap meer aan. Wat aangrijpend voor Noach. Zie hem daar zwoegen. Maar bovenal, wat aangrijpend voor de Heere. Opnieuw krijgen we een kijkje in zijn hart. Wat moet het hem bedroefd hebben? Noach werd nog gered, hij en zijn gezin. En toch zet hij zijn heilsplan door, via zijn kinderen. En wat denkt u? Zouden de nakomelingen van Noach op deze gereinigde aarde hier nou iets van geleerd hebben? Ja, aan de Heere lag het niet. Hij sloot een verbond met Noach en zijn zaad. Wees vruchtbaar. Word talrijk. Vervul de aarde. Geweldige woorden. En wat een belofte. Daar zal hij meekomen. En om het te benadrukken, de regenboog, als teken van dat eeuwige verbond. Het water zal niet meer tot een vloed worden om alle vlees te gronden te richten. De mensheid kreeg van de Heere God een nieuwe kans. Ja, ja. Ja, die kans kregen ze. Maar het ging al fout, gemeente, in de tent van Noach. Na de vloed. De zonen van Noach, nota bene de zonen van Noach, raakten verdeeld. En we horen over zegen en over vloek. Maar de zegen van de Heere ging door. Ging door via de geslachten van Sem. Hij wordt nadrukkelijk de voorvader van alle zonen van Heber genoemd. We hebben het ook gelezen vanavond. En een van de zonen van Heber was Peleg. Dat betekent in het Nederlands verdeling. Omdat in zijn dagen de aarde verdeeld is. En wat hiermee wordt bedoeld, wordt uitgelegd in hoofdstuk 11. En we zien het voor ons. De mensen trokken oostwaarts. Totdat ze in een dal aankwamen. Fantastisch, hier te mogen wonen. Wat een omgeving, het dal van Sinear. Maar dan zijn ze niet meer vooruit te branden. Het is uit met de trektocht. Ze willen niet meer verder. Nee, hier willen ze voor altijd blijven. En wat hun plannen zijn, horen we ook. Laat ons een stad bouwen met een toren, zodat we nooit verstrooid raken. Want hoe ver je ook van de stad verwijderd bent, aan de grote toren, aan de horizon, zul je altijd je weg weer kunnen terugvinden. En wat zou daar nou op tegen zijn? Nou, gemeente, dit is erop tegen. Omdat het regelrecht ingaat tegen Gods gebod. Ik noemde het u al eerder. Een van die belofte woorden van de Heere waren: vervul de aarde. Maak haar vol. Dat was onderdeel van zijn boodschap. Ja, maar als je je daarom zo verloren, zo verstrooid voelt. Als de schepper van hemel en aarde je die opdracht geeft, zal hij je dan ook niet beschermen tegen alles wat die opdracht in de weg zal staan? Maar de mensen wilden helemaal niet luisteren. Nee, zij bouwden zich een stad. En gespannen kijken we naar de Heere God. Wat gaat hij doen? Nou, voorlopig wacht hij af. En zo zien we, zo ziet hij ook dat de zonde zich vermenigvuldigt. Ze ontdekken een nieuwe bouwtechniek. Je kunt met klei en stro stenen maken, gebakken in de zon. En als het vuur maar hoog genoeg wordt opgestookt, dan kun je de steen nog harder maken. En als cement gebruiken ze asfalt, een goedje dat op de vlakte in Putten nog genoeg voorkwam. Tichelstenen. Joodse oren zouden er later een verwijzing kunnen vinden naar die afschuwelijke tijd van slavernij in Egypte. Tichelstenen, nou daar weten ze alles van. Die moesten ze toen ook maken. En eigenlijk is het hier niet anders. Het zou namelijk de slavernij van de zonde zijn waar ze mee bezig zijn. Want bleef het maar bij die stad? Nee, ze willen meer. Laten wij ons een naam maken. Ze willen iets achterlaten dat hun grootsheid zou weerspiegelen. En met deze nieuwe bouwtechniek lag de keuze voor de hand. Een nieuwe stad en een toren moesten zo indrukwekkend worden dat hun naam voor eeuwig zou zijn gevestigd. En dat in de plaats van de naam van de schepper van hemel en aarde. Die werd niet meer groot gemaakt. Hun eigen naam stond voortaan centraal. Hun eigen naam moest groter en groter worden. Kijk eens wat we kunnen. We vinden het later in het Oude Testament prachtig geformuleerd door koning Nebukadnezar. Zie het Babel dat ik gebouwd heb. En dan is het moment aangebroken dat de Heere in actie komt. Ja, de stad is zo groot en de toren zo hoog dat hij moet neerdalen om pas te kunnen zien wat ze hebben gemaakt. In één zin zet de schrijver dit hele ijdele gedoe in het juiste perspectief. Zij dachten groot van zichzelf, maar veel te klein van de Heere. En wat zal de Heere nu gaan doen? Zou hij ze straffen? Het ligt er maar aan hoe je het bekijkt, gemeente. Ja, er zit een veroordeling in. Hun ene taal werd verbroken. En dat zal de mensen ernstig verdelen. Maar tegelijkertijd ligt hierin ook een zegen. Wellicht dat ze nu iets van hun eigen kwetsbaarheid zullen ontdekken. Dat ze weer gaan roepen tot de Heere om bescherming. Ja, de bouw van Babel kwam tot stilstand. Stilstand, maar dit Babelse denken is helaas nooit gestopt. En God zij dank ging de Heere door. Trouw aan zijn verbond, trouw aan zijn woord. Zijn heil zal de geslachten doorgaan. Via Sem, die de voorvader werd genoemd van Heber, en hierin is de naam Hebreeën van afgeleid. En een van die Hebreeën is bij Gods volk goed bekend. De Hebreeër Abraham. En nu begrijpt u ook waarom Abraham op reis moest. Een kwetsbaar avontuur. Maar dat was nu juist een goede oefening. Kwetsbaar, afhankelijk van de Heere, hem toegewijd. En waarheen moest hij dan gaan? Nou, de Heere zal hem daarin voorgaan. En zo werd hij het toonbeeld van de pelgrim. Weg van Babel in ieder geval. Op weg gaan. En hoe wonderlijk, uiteindelijk op weg naar ook een stad. Maar dan een stad genaamd Jeruzalem. Hoe leert de schrijver van het Hebreeënboek het ons? De stad die fundamenten heeft. En dan komt het waarvan God de bouwer en ontwerper is. Ziet u het verschil met Babel? Jeruzalem is een stad met fundamenten waarvan God de bouwer en ontwerper is. En in Openbaring 21 is het een stad die uit de hemel tot ons neerkomt bij God vandaan. Ook weer een beeld van dat die stad verbonden is met de Here. Daar waar de Here woont. Hoor maar. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij: het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn, en hij zal voor mij een zoon zijn. Het einde van Gods belofte, als de belofte wordt omgezet in zijn heerlijke werkelijkheid. Prachtig. Je hoort het vaak op begrafenissen. Je hoort het vaak omdat mensen daar zich aan optrekken, en terecht. Maar gemeente, laten we wel alsjeblieft doorlezen. Dat we niet te makkelijk gaan denken. Want er staat nog iets na. De lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, zij komen er niet in. Hun deel is de poel die het van vuur en van zwavel brandt. Dit is de tweede dood. De hel. Laat dus ook dat gezegd zijn. Niet iedereen zal zomaar de hemel inlopen, als we dat soms denken. Die waarschuwing staat er niet voor niets. Maar goed, ik ga nog één keer terug naar onze tekst van vanavond. Daar kunnen we van leren dat Gods heil doorgaat via de geslachten van Sem. En dan is deze vraag die overblijft: zijn wij Semieten? Hebben wij ook deel aan Gods heil? Sem betekent in het Hebreeuws Shem, betekent naam. En de vraag is dan: welke naam is voor u en voor jou belangrijk? Nou, de inwoners van Babel waren daar duidelijk in. Zij wilden zelf een naam maken. Dat vinden wij in onze tijd ook terug. Want nog steeds is de mens bezig voor zichzelf een naam te maken. Een goed draaiende winkel moet een winkelketen worden. Een plaatselijke politicus moet zo nodig in de landelijke politiek. Een succesvol Nederlands bedrijf goes international. Het dorp moet uitgroeien tot een stad. Meer winkels, meer parkeerplaatsen, meer mensen. The sky is the limit. Maar de taal is toch verward? Jazeker, maar er is een nieuwe taal voor teruggekomen. Ja, dan kun je denken aan het Engels. Veel van dat taalgebruik is inderdaad Engels. Maar ik bedoel eigenlijk een taal die nog internationaler is. De taal van het geld. En geld opent alle deuren. Daarvan moet je er steeds meer van hebben, toch? Maar of de mens daar gelukkiger van geworden is? Zeker, het maakt hem onafhankelijk. Maar juist die onafhankelijkheid maakt hem juist doodongelukkig. En ook in de dorpen, daar kenden de mensen elkaar nog. In een stad ben je een eenling. In de zaak kende de baas elk personeelslid. In een winkelketen is elk personeelslid slechts een nummer. Ik geef maar wat voorbeelden, hè. In de lokale politiek ging het toch om het belang van het dorp. In de landelijke politiek gaat het vaak over hoe jij persoonlijk overkomt. En de vraag dringt zich nadrukkelijk op. Naar welke stad ben jij, bent u naar op weg? Blijf je dan in Babel, met al het woordgebruik, met alle praktijken? Of willen we toch nog pelgrim worden? En gaan we op weg met alle pelgrims van alle plaatsen en tijden, op weg naar het hemels Jeruzalem? Begrijp me goed vanavond. Het heeft wel een prijs. Je moet je oude leven afleggen. En het gaat niet meer om je eigen naam. Het gaat voortaan om Gods naam. We vinden het ook terug in de praktijk van de Joden. De gelovige Joden. Uit eerbied en respect gebruiken gelovige Joden de naam van de Heere zo weinig mogelijk. Vanwege het gebod de naam van de Heere niet ijdel te gebruiken. Dan spreken ze over de Heere Heere als over Adonai. Ook wel over Hashem. De naam. Om die naam voortaan naam te laten maken. Nog één keer het thema van vanavond. Naar welke stad bent u onderweg? Babel of Jeruzalem? Willen we zelf naam maken? Of werken we eraan mee dat we de naam des Heren, Hashem, groot gaan maken? Ik roep je namelijk vanavond op om een duidelijke keuze te maken. Kom, ga op weg met Gods volk. Trek weg uit Babel. Ga op naar Jeruzalem, de stammen waar naar Gods naam worden genoemd. Ga derwaarts op, waar elk zich buigt, naar de ark die van Gods gunst getuigt, waar elk zijn naam beleidt en roemt. Psalm 122, vers 2. Zingt u mee? Althans, in uw hart? Amen. Psalm 122, vers 2. Laten we dan danken en bidden en voorbeden doen. Mag ik u opnieuw voorgaan in gebed? Heere God in de hemel, zo willen we u ook vanavond danken. Danken voor uw evangelie, danken voor uw woord, dat zo helder is en krachtig. We gingen terug naar teksten van het begin van de menselijke geschiedenis. Maar ze hebben nog niets aan actualiteit ingeboet. We kunnen moeiteloos de lijnen doortrekken naar het nu. En we zien het weer opnieuw gebeuren, Heere. Hoe de mensen zichzelf een naam willen maken. Onafhankelijk willen zijn. Alles zelf willen doen. Maar dan zien we ook, Heere God, dat ze daar doodongelukkig van worden. Of ze gaan op in ijdel gedoe. En aan uw naam wordt niet meer gedacht. Och, Heere, wat mogen we u loven en prijzen om uw genade. Want u heeft nog besloten dat het einde er nog niet is. Maar het komt er wel. Want eens zal u, Heere Jezus, komen om te oordelen de levenden en de doden. En zo willen we u ook bidden, Heere, dat we die waarschuwingen echt goed zullen overdenken. Dat we ons willen bekeren. En in ieder geval dat gebed tot u richten, Heere, bekeer ons felle hart. Als we dat nog niet gedaan hebben. En als we dat wel gedaan hebben, Heere, dat we het ook mogen volhouden. Want een pelgrimsreis is een reis die vol moeilijkheden is. Maar we zullen dan in Jeruzalem uitkomen, Heere, dat heeft u ons beloofd. U zult ons nooit in de steek laten. Laten we dan ook de babels van onze eigen tijd afbreken en wegtrekken. Op weg gaan naar Jeruzalem. Op weg en met een ieder die ook gelooft. Heere, zo is ons gebed. En zo wil ik ook voor deze gemeente bidden. De gemeente Ochten die ik ook mag dienen als pastoraal medewerker. Heere, we kennen elkaar. En wat is het heerlijk om zo ook uw woord te mogen bedienen in hun midden. En zo wil ik ook voor hen bidden, Heere God. Voor de predikant en zijn gezin. Heere, geef hem ook wijsheid nu het tijd van zijn verkomen is gekomen. Heere, dat hij ook op een goede manier afscheid mag nemen van deze gemeente. We bidden u ook voor de kerkenraad en hun gezinnen. Heere, geef ze ook wijsheid om zich hierop voor te bereiden op dat vertrek. Dat er ook weer een nieuwe herder en leraar mag worden gevonden. Die verder zal trekken met deze gemeente op weg naar Jeruzalem. Zo wil ik bidden voor alle mensen die hier een taak hebben. In het bijzonder, Heere, de taak die ze hebben op zich genomen om de woordverkondiging nog mogelijk te maken. Ook ten tijde van deze crisis. Veel moest worden bedacht. Veel moest worden uitgewerkt. Maar Heere, het ging door en het gaat door. Zo bidden we ook voor de goede voorbereiding op het in gebruik nemen van de nieuwe herstelde kerk. Dat ook dat mag lukken, Heere God. Willen dat ook dat zegenen. Zo wil ik ook bidden, Heere God, voor de gemeenteleden. En in het bijzonder willen we dan voorbeden doen. Voor mevrouw Jansen van Eldik in Elim. Heere, de hele dag ligt zij op bed. Met een hele broze gezondheid die op en neer gaat. Maar Heere, wat heerlijk als je haar dan mag spreken, haar dan mag ontmoeten. En dat mag weer in Elim. Dat ze dan mag verkondigen. Maar als ik het vraag aan de Heere, geeft hij elke keer opnieuw weer kracht om het aan te kunnen. Heere, wat is dat ook een getuigenis? Een getuigenis om na te volgen. Heere, zo willen we ook voor de heer Leroy uit de wethouder van de Vierenstraat. Het gaat weer wat slechter met hem. Och, Heere, wil hem nog gedenken. En wil hem nog genezing schenken. Als dat in uw raad mogelijk is. Dat ook hij het mag weten. Wat mij ook zal overkomen. Ik ben in des Heeren hand. Wil ook zo in zijn leven, Heere, tot eer komen. Zo denk ik ook. En willen we ook bidden voor Martin van Hasselaar uit de Kolmelandstraat. Heere, een niertransplantatie. Wat heeft u ons gezegend dat dat tegenwoordig mogelijk is in dit deel van de wereld. Wil hem daarop voorbereiden, Heere, met die hele grote ingreep. geef hem nog tijd van leven. En zegen de handen, heren, van de doktoren die hem daarom gaan voorbereiden en die de operatie ook gaat uitvoeren. Heren, zo willen we bidden voor een ieder die het thuis moeilijk heeft. Die het leven een opgave vinden in plaats van een gave. Maar heren, dan mogen we ons wenden tot u. Want u bent een God die hoort naar gebeden. U bent een God die ook luistert naar wat wij zeggen. Wil ons nog horen, Heere God. Wil ons bemoedigen en versterken. Wil ons zo, Heere, tijd geven, Heere. En willen ondersteunen op weg naar Jeruzalem. Zo is ons gebed, Heere God. Ook in deze corona, in deze crisistijd. Zo bidden we ook voor ons eigen land, de mensen die ons regeren. Geef hen wijsheid, Heere, want de wereld zuigt een ieder naar beneden. Maar dat we ons mogen oprichten met de wijsheid van u. Dat wensen we ook onze bestuurders toe. Zo bidden we ook voor onze kerk hier in Nederland. Dat ze mogen bewaard blijven bij uw waarheid. Zo bidden we ook voor uw gemeente over het rond van deze aarde. In het bijzonder, Heere God, en al die gebieden waar het niet mogelijk is om zo openlijk zoals wij te getuigen en te belijden het geloof wat u ons geschonken heeft. Heere, dat we voor hen blijven bidden. En wil hen nog sparen, Heere God. Zo bidden we ook voor uw uitverkoren volk Israël. Ze is weer terug mogen komen naar het land dat u hen gegeven heeft. Heere, om ze voor te bereiden op die grote ontmoeting in de toekomst. Als de Heere Jezus zal weerkomen. Heere, wil toch geven dat wij eens, als gelovigen uit Israël en als gelovigen uit de heidenvolken, schouder aan schouder zullen staan om hem te verwachten. De Messias van de Schriften, als hij weerkomt op de wolken. De Heere Jezus Christus. Zo bidden we u ook, Heere God, voor de wereld. Die zo weinig van u wil weten. Wat ze allemaal nog moet meemaken. Maar Heere, dat ze zo iets van u mogen ontdekken als een roepstem naar u toe. In het bijzonder willen we vanavond dan ook bidden voor de slachtoffers in Beirut. Wat een ramp, Heere God. Maar wil het ons aanzetten tot naastenliefde. Wil het ons ook aanzetten om ons leven opnieuw te gedenken. Dat we kwetsbare mensen zijn, waarin zomaar wat kan gebeuren. Heere, dat het ons mag leiden in een weg naar u. Heere, zo willen we u bidden. En zo willen we u vooral ook danken. In Jezus' naam. Amen. We willen nog één lied zingen. Althans, wij hier ernaar luisteren. En u thuis mag het uit volle borst meezingen. Psalm 146, het derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. Die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heer zijn God. Psalm 146, het derde vers. Thank you. Gemeente, zo mogen we voorgaan en doorgaan. Hopelijk uit Babel op weg naar Jeruzalem. En weet dan dat hij door de Heere wordt gezegend. Want de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.